Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
PostNL ligt in België onder vuur vanwege de arbeidsomstandigheden. En de curator van Energieflex beschuldigt de ACM van gebrekkig toezicht. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Uncode. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. Welkom, leden van dit panel. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Tanja, laten we beginnen in België. De Belgische arbeidsinspectie deed maandag een inval bij 3 depots van PostNL in België. Er zou daar sprake zijn van misstanden bij de pakketbezorgers. Personeel zou zwart betaald worden en werken buiten roostertijden. En er zou een illegale immigrant aan het werk zijn in een van die depots. Het gaat om België. Voor PostNL een prioriteit. Ze willen daar flink groeien. Hoe kan het daar toch, als je de bevindingen van de arbeidsinspectie gelooft, uit de hand zijn gelopen?
Ja, dat is natuurlijk een goede vraag waar ik het antwoord ook niet precies op weet. Als je kijkt naar wat er wordt geschreven, dan moet je denk ik de conclusie trekken dat PostNL misschien op afstand onderaannemers heeft aangenomen. En dan niet precies zicht heeft gehad op wat daar gebeurde. Je mag er toch van uitgaan dat ze niet op zo'n manier de markt in België willen veroveren. Maar het zijn nogal wat constateringen.
Ja, bovendien zegt de Belgische arbeidsinspectie, gevraagd om een reactie: we hebben het niet specifiek gemunt op PostNL, wel op bedrijven met boter op het hoofd. Dat klinkt dan toch, Tanja, alsof PostNL wel van deze praktijken zou weten.
Ja, maar goed, ik vind bij dat soort uitspraken moet je altijd eerst zeker weten wat de feiten zijn voordat je daar een waarde aan hecht.
Harm-Jan, ook een man van de feiten. Toch nog even afgaande op de bevindingen van de arbeidsinspectie. Er is daar wel het een en ander geconstateerd. Wat denk jij dat een verklaring zou kunnen zijn?
Ja, wat kan een verklaring zijn? Het is natuurlijk, het geldt eigenlijk voor elk bedrijf. Kijk, ik kan over deze casus kan ik niet zoveel zeggen, want ik weet helemaal niet wat daar
gebeurt. Nou, verfrissend, je bent er deze keer niet bij betrokken. Ik dacht misschien zeg je wel niks, omdat er weer ergens een belang speelt, maar dat is niet het geval.
Nee, maar het is natuurlijk een algemeen, en dat is misschien wel een interessante kwestie natuurlijk. Als multinational, wat PostNL zeg maar tot op zekere hoogte natuurlijk ook is met hun activiteiten in andere landen, kom je altijd voor het dilemma te staan. Hoe ga je er nou zorgen dat je ook in die landen alles onder controle hebt? En de realiteit is dat natuurlijk lang niet altijd lukt. En dat het heel veel vraagt van de onderneming om mechanismen te hebben dat je dat kunt doen. En daar wordt elke onderneming mee geconfronteerd. Elke onderneming wordt ook geconfronteerd met het feit dat ergens in andere landen dingen niet goed gaan. En dan is meer de vraag van, nou, wat leer je daarvan? Hoe doe je dat anders? En hoe regel je dat in?
Maar Harm-Jan, we kennen deze voorbeelden inderdaad. En dan gaat het over Polen of nog verder weg, andere continenten. Dit gaat over België. Dat lijkt toch allemaal wel behapbaar. Kun je dan nog steeds zeggen, ja, het is toch een ander land en je moet het daar maar opnieuw zien te rooien. Misschien gaat er dan onderweg wat mis. Of ja, zijn we dan te mild?
Nou, ik denk niet dat het zoveel uitmaakt of het Polen is, of België, of Ecuador, of weet ik veel waar. Kijk, op het ene land zul je wat meer erbovenop zitten. En in die zin is het misschien juist verraderlijker dat je in landen dichtbij zit, omdat je ervan uitgaat dat allemaal goed gebeurt, zou ik maar zeggen. En zul je misschien eerder alerter zijn op landen ver weg. Dus dat kan gebeuren. Daar zullen ze ongetwijfeld in Den Haag ook van geschrokken zijn bij PostNL. En ze zullen daar alles aan doen om dat snel te repareren.
Tanja, alles wat er ligt tussen België en Ecuador, Harm-Jan zegt, dat maakt niet zoveel uit. Wat denk jij?
Nou, ik denk dat er inderdaad gewoon een verschil is. En of die afstand er dan toe doet, weet ik ook niet precies. Er is natuurlijk wel sprake van de vraag, is PostNL nou verantwoordelijk voor misstanden bij onderaannemers? Want het zouden dan misstanden zijn bij onderaannemers. Maar het gaat kennelijk wel om 220 onderaannemers en 1500 pakjesbezorgers. Dat is natuurlijk dan best wel weer veel waar je dan in Nederland op holdingniveau niks van zou weten. Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook een keuze om te werken met die onderaannemers. De concurrent B-Post zegt, wij pakken het heel anders aan. We hebben alleen maar eigen mensen. Dat is duurder. Daarom wordt er ook met interesse gekeken naar een rechtszaak die nu loopt tegen PostNL. Van harte ondersteund door B-Post. Omdat zij zeggen, ja, er wordt ons marktaandeel afgesnoept op arbeidsvoorwaarden. Omdat wij niet werken met die onderaannemers. En PostNL wel.
Ja, en dan wordt er ook gesuggereerd, omdat B-post voor, ik geloof, 50% in handen is van de Belgische staat, dat daar ook nog een ander belang achter zou zitten. Ja, kijk, ik denk dat je gewoon het moet voldoen aan wet en regelgeving waar het personeel betreft. En of dat dan die onderaannemers zijn of PostNL, ja, dat zal uit die rechtszaak moeten blijken.
Maar je loopt toch een groot risico als je zegt, wij gaan dit niet allemaal in eigen beheer doen met ons eigen bedrijf, maar wij zetten een deel van onze taken toch op afstand en dat zorgen we dan, dat brengen we onder bij die onderaannemers. Dat is toch een gecalculeerd risico. Risico dan?
Ja, maar dan kom je dus weer terug, denk ik, op wat Harm-Jan daarnet ook bedoelde. Als je niet in staat bent om die markt te veroveren, want dat zal ook de afweging zijn geweest, door daar mensen aan te nemen, dan moet je natuurlijk gewoon PostNL België opzetten. Terwijl je het nu natuurlijk wat waarschijnlijk denkt wat makkelijker te kunnen doen via onderaannemers.
Harm-Jan, hoe kijk jij naar de situatie? Want PostNL werkt dus in België op grote schaal met die onderaannemers, de concurrent niet. Zegt dat daarmee ook een bijna ongelijk speelveld ontstaat, hoewel het natuurlijk ook van B-posten keuze is om het in eigen beheer te doen met eigen mensen. Moet je dan op de blaren zitten als het bij die onderaannemers misgaat?
Nou ja, het is een keuze voor de diverse businessmodellen. En in Nederland heeft PostNL natuurlijk ook deels lang gewerkt met onderaannemers. Dat zijn ze nu weer een beetje aan het verschuiven.
Nou, dat loopt nog niet helemaal soepel, geloof ik.
Maar hier worden ze wel beboet daarvoor dan, hè?
Ja.
Hier hebben ze wel een duidelijke verantwoordelijkheid.
Ja, maar dat heeft natuurlijk wel geduurd voor dat is uitgekristalliseerd. Wat daar rechtens gold. Nou, nu maakt PostNL die aanpassingsslag. Ze hebben er vast naar gekeken. En misschien komen ze nu tot de conclusie dat het toch anders zou moeten.
Nou, om dat hier toch nog even te duiden. Want er lopen inderdaad ook in Nederland wel zaken tegen PostNL en onderaannemers. Ze hebben nog een boete gekregen van de inspectie. Dat gaat dan wel over een periode 2019. Maar ik kwam ook berichten tegen van het KRO-NCRV-programma Pointer. Waar een onderaannemer een rechtszaak had aangespannen tegen PostNL. Ik heb die man overigens vorig jaar zelf gesproken. Ging over de hele lage tarieven, de wurgcontracten in zijn woorden die daar golden. En toen die rechtszaak zich aandiende, heeft PostNL de samenwerking dan maar opgezegd. Dus het is niet zo dat er alleen in België het een en ander speelt. Ook in Nederland zijn er ontevreden onderaannemers van PostNL.
Ja. Nou ja, daar is duidelijk dat voor de directie en de Raad van Commissarissen natuurlijk een reden is om dat allemaal te gaan bekijken en aan te passen en daarmee aan de slag te gaan.
Ik denk dat wij als consument misschien ook wat meer zouden moeten betalen voor pakketjes die thuis bezorgd worden. Want daar zit natuurlijk ook een kern van het probleem. De prijs moet alsmaar omlaag, omdat je anders je concurrentiepositie niet houdt. Terwijl het toch een beetje gek is dat consumenten bijna niks betalen voor dat hele transport.
En dan werken die grote bedrijven met ZZP'ers, of moet ik zeggen schijnzelfstandigen. Dat is ook Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL, opgevallen. Die zegt ook wel, we hebben het een en ander aangepast. In mei van dit jaar was ze te gast in ons programma The Big Five. Daar zei ze het volgende.
Je checkt je eigen sociale beleid wel steeds van voldoet dat nog aan datgene wat wij willen zijn in deze samenleving. En daarin zie je natuurlijk dat ook PostNL echt hele grote stappen heeft gemaakt. Hè. Daar waar we in 2013, toen ik net begon, heel veel ZZP'ers hadden, hebben we nu nog 150 ZZP'ers. Dus je ziet ook wel in ons bedrijf natuurlijk verandering.
Ja, je ziet verandering, maar toch, afgaand op wat we net allemaal besproken hebben, zijn er dan, denk ik, Tanja, ook onder druk van wat de samenleving van een groot bedrijf als PostNL wenst, grote stappen gezet?
Nou, ik denk dat er een paar dingen bij elkaar komen. Er is door de coronacrisis een enorme vraag naar pakketten gekomen. Daar was denk ik niemand op ingericht.
Van PostNL overigens best goed uit als je kijkt naar de resultaten.
Ja, zeker. Maar dat hebben ze dus moeten doen zonder dat met eigen personeel, denk ik, in voldoende mate in te kunnen vullen. En dan is het misschien ook wel logisch dat je naar dit soort mogelijkheden kijkt.
Nou, maar dan de vervolgvraag natuurlijk. Als je voor het eerst in tijden echt weer geweldige resultaten boekt, dan kun je ook tegen die onderaannemer zeggen boter bij de vis. Dan kan je tarief omhoog, want dat kunnen wij dan wel leiden.
Ja, zeker.
Harm-Jan, wat zou Herna Verhagen en haar collega's van het bestuur nu het beste kunnen doen?
Nou, ik denk dat ze er alles aan doen om dit in goede banen te leiden. En dat geldt natuurlijk voor elke onderneming. Als dit gebeurt, dan ligt dat natuurlijk op het bordje van de directie en van de Raad van Commissarissen.
Ik dacht op de leden van het boardpanel.
Ja. Nee, dat geluk hebben we dan dat niet zo is.
We gaan naar een andere interessante kwestie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En te gast in dat boardroompanel zijn Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI Commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Uncode. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en onder andere voormalig advocaat bij De Brouw. We gaan naar het toezicht van de ACM. Dat zou sinds 2018, toen het failliete Flex Energie het leven liet, tekort zijn geschoten. Dat stelt de curator Willem-Jan van Andel in het onderzoeksrapport. De ACM had Flex Energie in zijn ogen nooit een vergunning moeten geven voor die energiemarkt. Grote woorden van een curator, dat zien we overigens de laatste tijd wel vaker gebeuren, Tanja. Maar deze keer natuurlijk ook op basis van een lijvig rapport, 180 pagina's. Het lag al dagen op je nachtkastje, van kaft tot kaft gelezen.
Nou, ik heb het wel gescand, ja. Ik vond het namelijk uitermate intellectueel boeiend. Ook omdat er enorme vergelijkingen met de financiële markten zijn te maken, waar ik iets meer verstand van heb. Waarbij een heleboel dingen al veel eerder aan banden is gelegd en misschien met veel meer toezicht en wetgeving. Maar als je kijkt naar inderdaad contracten waarbij kickbacks naar diverse partijen gingen op basis van veilingen, waarbij consumenten eigenlijk gewoon zijn misleid. Dan is dat wel gek. Ik vind het ook. Ik vond het heel lastig. Dat rapport was best goed te lezen. Maar om nou even heel helder te krijgen waar ACM nou eigenlijk precies aan mogelijkheden heeft, of waar die wettelijk toe gedwongen zijn, zeg maar. Dat vond ik best lastig om dat even bij elkaar te krijgen.
Want de ACM krijgt hier van die curator behoorlijk wat kritiek te verwerken. Maar de ACM zegt zelf, ja luister eens, wij stellen hier niet de voorwaarden op waaronder een leverancier zich mag melden. Er is besloten dat die markt wordt geliberaliseerd. En dan hebben wij het daar maar mee te doen.
Ja, en de woordvoerder zei zelfs, ja, als we moeten doen, dan moeten we even naar het ministerie kijken, want dan hebben we meer bevoegdheden nodig. Maar als je kijkt naar hoe het zou moeten zijn, althans wat ik van de site begreep, is dat ze wel invloed willen hebben op hoe de markt verloopt. En als je dan een partij vergunning verleent, ik kon het niet helemaal terugvinden, maar als die partij zelfs niet in staat is om jaarlijks binnen de wettelijke termijn en de jaarrekening te deponeren.
Dat is er geen enkel jaar gelukt?
Nee. Dan is dat toch wel een signaal. Weet je, dat je dan niet precies weet wat de accountant allemaal wel of niet gedaan heeft, daar kan ik me wat bij voorstellen.
Harm-Jan, dit rammelt aan alle kanten. Hoe oordeel jij hierover van een afstandje?
Nou ja, het rammelt aan alle kanten bij het bedrijf. Hè? Mm-hmm. Dat kun je constateren. En dat heeft de curator ook haarfijn geanalyseerd en blootgelegd. Dus daar moet je, daar begint het en daar eindigt het in zekere zin ook. De ACM die moet die vergunning verlenen volgens de regels die daarvoor gelden. Daar kunnen ze verder niet zo heel veel, van doen. Wat je kan zeggen is dat als er dan vergunningen worden verleend, dat je dat misschien elk jaar zou moeten controleren. Maar dan loop je natuurlijk aan tegen capaciteitsproblemen. En mag je dat nou in redelijkheid van de ACM verwachten?
Maar speelt hier dan een capaciteitsprobleem? Of is de ACM ook gezien hun bevoegdheden toch wel beperkt in wat er allemaal kan en mag?
Nou ja, ze hebben in 2015, sorry Harm-Jan, even tussendoor, maar in 2015 hebben ze wel een last onder dwangsom opgelegd. Dus ze hebben wel iets kunnen ondernemen.
Ja, maar het lijkt toch ook wel, als ik kijk naar de reacties die ik las van de ACM, een keuze te zijn om niet al te snel vergunningen in te trekken. Ze zeggen erover, het intrekken van de vergunning heeft drastische, onomkeerbare gevolgen. Dus dat doen we liever niet. Terwijl de curator zegt, en daar valt ook het een en ander over op te merken, het is juist goed om soms bij wijze van bescherming van de belastingbetaler of van klanten die vergunning wel in te trekken. Harm-Jan, heeft de ACM hier dan toch, misschien is het achteraf makkelijk wonen, maar te lang gewacht?
Nou, in dit geval kan je dat natuurlijk zeggen. Als er een bedrijf failliet gaat, dan kun je constateren dat je te lang gewacht hebt. Het probleem is natuurlijk dat je dat je dat niet van tevoren weet. Hè? En het is altijd makkelijk om te zeggen als een bedrijf failliet gaat.
Je weet niet van tevoren, maar Tanja geeft hier terecht aan. Jaarrekeningen, accountants die niet precies wisten wat er nou wel of niet speelde. Dat zou toch ook voor de ACM reden kunnen zijn om, ook al zijn er capaciteitsproblemen, wat strenger te oordelen over wat er speelt bij deze leverancier?
Nou ja, wat ze zien is natuurlijk dat die jaarrekening niet is. Daar hebben ze dan die last van de dwangsommen ook voor gegeven. Als je wil weten hoe het verder in die onderneming ervoor staat, dan zou je meer onderzoek moeten doen. En dan loop je aan tegen inderdaad de capaciteit en de bevoegdheden die de ACM heeft. Dus dat zijn keuzes die je maakt die samenhangen met de liberalisering. Ja, de vraag is dit nou een patroon of is het in letterlijke en figuurlijke zin een incident en een bedrijfsongeval?
De curator zegt het is een systeemfout. Er is echt iets structureel niet in orde, maar zover ben jij nog niet.
Ja, ik kan dat niet beoordelen. Dan moet je kijken hoe zit het dan met alle andere bedrijven. Als dit nou één bedrijf is wat omvalt en de frisse vergunning verleent aan 200 anderen. Dan zou ik zeggen, het is een incident. Als het om 5 bedrijven gaat en 3 zijn er inmiddels failliet, dan lijkt me het een systeemfout.
Wat denk jij, Tanja?
Nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal niet met elkaar te vergelijken, maar er zijn inmiddels wel andere kleine partijen inmiddels bij Eneco en een van de andere 3 grote ondergebracht.
Omdat de vergunning werd ingetrokken door de ACM.
Ja, dus in die zin denk ik toch, misschien dat ze daar dan juist wel gedaan hebben wat de bedoeling was. En is dit de ene waar het misging en zou je het geen systeemfout moeten noemen? Dat is de andere kant van het verhaal. Ik vond de rol van de Consumentenbond overigens ook nog wel bijzonder.
Ja, ligt er even toe.
Nou ja, de Consumentenbond heeft dus een veiling gehouden waarbij energiebedrijven konden inschrijven. En degene die het best uit de verf kwam, werd dan aanbevolen bij de consumenten die lid zijn van de Consumentenbond. En iedereen die zich daar dan aanmeldde, daarvoor kreeg de consumenten vervolgens een kickback. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me dat nooit gerealiseerd dat zo'n veiling zo werkte. Nogmaals, de kickbacks ken ik uitermate goed uit de financiële wereld. En nu zegt de curator, ja luister eens Consumentenbond. Je hebt daar, hij zegt 1 miljoen, laten we er wat op afdingen, maar een heleboel geld voor gekregen. Breng dat ook maar in de boedel, want hoezo heb je daar geld voor gekregen?
Zo zit het bij een curator natuurlijk vaker in elkaar.
Ja, dat is zo. En tegelijkertijd denk ik, hoeveel consumenten heb je eigenlijk schade berokkend door ze in deze veiling te adviseren om daarheen te gaan.
Hoeveel waren het ook weer? 20.000?
Ja, 24.000.
Ja. We gaan naar. Het is niet alleen maar goed nieuws vandaag in het panel. Hudson's Bay. Gisteren was er een rechtszaak. Hudson's Bay stond tegenover een aantal vastgoedverhuurders. De Canadese warenhuisketen sloot namelijk langlopende garanties voor de panden die het in Nederland huurde. En de Nederlandse tak ging alleen in 2019 failliet. Een bijkomstigheid, die contracten, die garanties lopen tot 2027. En de vraag is nu, moet Hudson's Bay betalen? Er zijn al meerdere rechtszaken geweest. Tot nu toe is het oordeel van die meeste rechters, je moet het inderdaad betalen. Denk jij, Harm-Jan, jurist in dit gezelschap, ben jij dat trouwens ook?
Ja, tuurlijk. Harm-Jan heeft er veel meer verstand van.
Dat valt nog te zien. Komt Hudson's Bay op de een of andere manier met een redelijk verhaal onder die betalingen uit?
Nou, het is een hele ingewikkelde casus, omdat het zich in verschillende landen afspeelt.
We hebben nog 3 minuten, dus
ik ken het. ik ken het dossier wat ook niet. Dus dat zullen we zien. Lastiger is natuurlijk dat ze die garanties blijkbaar hebben bedongen. Zonder daar zekerheid of zo voor te krijgen. Want het is een buitenlands bedrijf. En dat heeft mij wel een beetje verbaasd. Dat er die garanties zijn zonder dat je mechanismen hebt afgesproken of uitdruk zekerheden hebt bedongen. Om dat ook veilig te stellen.
De verhuurders hebben hier toch een soort geitenpaadje opengehouden. Terwijl ik las over onherroepelijke en onvoorwaardelijke concerngarantie. Maar zo onherroepelijk en onvoorwaardelijk is het kennelijk niet.
Nou ja, die garantie die kan er wel zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat geld ook binnenhaalt. En zeker als dat een club is die in het buitenland gevestigd is. Is het wel een beetje raar dat je alleen afgaat op wat je in een contract hebt afgesproken.
Maar wacht even, nu wreekt zich het feit dat ik geen jurist ben. Maar als je een garantie hebt afgesproken, dan zeg jij dat is nog geen garantie dat je het geld krijgt. Maar wat is die garantie dan wel waard?
Nou, wat die garantie is, is zeg maar de toezegging dat dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat je ook bijvoorbeeld een bankgarantie hebt. Hè? Dan heb je echt zekerheid. Als er dan iets misgaat, dan gaat die bank dat bedrag uitkeren. Want die heeft dat gewoon afzonderlijk gehouden, om maar eventjes huis aan een keuken manier te zeggen. En dat zie je allemaal niet gebeurd.
En dan had Hudson's Bay andere zekerheden aan die bank moeten verstrekken op basis waarvan dan die bankgarantie was verstrekt aan de verhuurders. En waar hier sprake van is, denk ik, kijk, als ze gewoon verder in Nederland waren gebleven, was het natuurlijk veel makkelijker om die garanties wel uit te winnen. Ik begrijp dat er nu ook nog met de holding gelden zijn doorgesluist naar een van de leuke tropische eilanden.
Bermuda wordt genoemd.
Ja, dus dat maakt het nog wat ingewikkelder. Wat ik Weet je, ik denk dat we hier in Nederland misschien heel snel geneigd zijn om te denken, ach, dat zijn hele grote partijen, wat maakt het uit voor ze? Maar dit zijn, als je het hebt over ASR, en dat die hebben natuurlijk ook belangen. Dit zijn beleggingen geweest, waarbij uiteindelijk ook weer partijen misschien wel een pensioen of iets anders van moeten krijgen.
Nou, en ze hebben ook flink geïnvesteerd om
die panden. Nou, dat wou ik zeggen. Het is niet alleen het missen van die huurpenningen, want dan zou je nog kunnen zeggen, nou, vindt een huurder, wat ook nu in die coronatijd natuurlijk helemaal niet makkelijk is. Maar er is ook nog eens een keer enorm geïnvesteerd, ook door deze verhuurders in die panden. Dus daar zien ze ook niks van terug.
Maar Tanja, tot slot, denk jij dat uiteindelijk Hudson's Bay, moeilijke vraag hoor, maar gaat betalen, en dat dit met name bedoeld is om de boel te traineren, te vertragen?
Dat zeggen ze wel, hè? Dat ze helemaal geen haast hebben, omdat er nog genoeg geld in de holding zit. Dus voorlopig, wat hen betreft, gebeurt er niks.
Er is gelukkig het afgelopen half uurtje voldoende gebeurd. Onder andere te danken aan de leden van het panel. Tanja Nagel van DSI, commissaris bij EY Nederland, P&O Consultants en Uncode. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast onder andere, want ik kan nog wel wat functies noemen, voormalig advocaat bij De Brouw. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over het inrichten van huizen en huisbezichtigingen door middel van virtual reality.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.